Wij zijn inmiddels terechtgekomen, dacht ik, in Genesis 25. Wat dan begint met enige lastige schriftgedeelte. Dat wil zeggen lastige, enige schriftgedeelte voor de statistiek, denk ik er altijd bij. Waarmee ik niks lelijks gezegd hoop te hebben. Maar er wordt in het eerste gedeelte van Genesis 25 gesproken over Abraham die voortvoer. En nam een vrouw wie naam was Ketura. En ze baden hem Zimran en Joksan en Medan en Midian en Jisbak en Shua. En Joksan gewoon Sheba en Dedan. En de zonen van Dedan waren de Asjurieten en de Letusieten en Leumieten. En de zonen van Midian waren Eva en Efer en Henoch en Abida en Eldaa. Deze alle waren zonen van Ketura. Doch Abraham gaf aan Isaac al wat hij had. Waaraan de zonen der bijwijven die Abraham had, gaf Abraham geschenken. En zond hij weg van zijn zoon Isaac, terwijl hij nog leefde, oostwaarts naar het land van het oosten. Dat wil zeggen dat Isaac de eerstgeborene blijft. En dat de andere zonen van Abraham geen erfenis krijgen. Ze krijgen wel cadeautjes, maar worden ermee weggestuurd. Nou ja, zo gaat dat. Misschien hebben ze het later nog voor de rechtbank gebracht of zo. Dat denk ik dan altijd, die erfenis kwesties. Maar goed, er blijft Isaac. Overigens, hoeveel zonen had vader Abraham? Ik ben hier in Brabant, dus dat moeten jullie weten. We hebben slecht meegeteld, want er waren er 8. Wat zei je? Ja, 7 zonen had vader Abraham. Maar hoe die erbij komt, weet ik niet. Misschien was het meer autobiografisch, de man dat zong. Maar het waren er 8, deze Abraham althans. Had er 8 en die worden hier opgezond. Nog 6 namelijk na Ismaël en Isaac. Waarvan de meeste verder geen rol van enige betekenis spelen. Behalve dan misschien Midian. Die we nog een paar keer in de Bijbel tegenkomen. Zoon van Abraham en Ketura. We komen immers later die Midianieten tegen. Die een belangrijke rol spelen nog, omdat die geregeerd worden door, niet door een koning, maar door een hoge priester. Wiens naam was. Ja, dit is. Met zulke vragen kun je regelrecht mee doen aan quizzen van de EO natuurlijk. Hè? Hoe heette de hoge priester van de Midianieten? Je hebt 3 kansen, want je had 3 namen, geloof ik. Huh? Jeter, oftewel Jetro, was dat. Later de schoonvader van Mozes. Ja. Ja. Maar hier in Genesis speelt er verder geen rol van betekenis, dus ik ga er ook meer verder niet op in. En wie die andere zonen zijn, weet ik al helemaal niet. Het is helemaal niet na te sporen. Ik kan er ook verder helemaal niks over zeggen. Waarna wij terechtkomen in de deel van vers 7 tot en met 11. Waar gesproken wordt over de dood van Abraham en er worden dingen genoemd die wij ook al besproken hebben. Er staat: dit nu zijn de dagen der jaren des levens van Abraham, welke hij geleefd heeft, 175 jaren. En Abraham gaf de geest en stierf, in goede ouderdom, oud en des levens zat. En hij werd tot zijn volken verzameld. En Isaac en Ismaël, zijn zonen, begroeven hem in de spelonk van Machpela, in de akker van Efron, de zoon van Zohar de Hetit, welke tegenover Mamre is. In de akker die Abraham van de zonen Hets gekocht had, daar is Abraham begraven en Sarah zijn huisvrouw. En het geschiedde na Abrahams dood dat God Isaac zijn zoon zegende. En Isaac woonde bij de put Lachai-Roi. Hetgeen dat spreekt over de dood van Abraham, wel, er valt ook weinig meer over te zeggen, want dat hij begraven werd in de spelonk van Machpela hebben we inmiddels al genoemd. Abraham en Sarah en Isaac en Rebecca en Jacob en Lea werden daar begraven. Het enige bijzondere wat erbij staat is dat hij geleefd heeft 175 jaren. En dat betekent dat hij dus na het sluiten van het verbond met Abraham, na de belofte dus, hè, nog 100 jaren geleefd heeft. Want hij was 75 toen de belofte gesloten werd, hebben we in de tijd nagerekend. Hè, de aanleiding van Genesis 12. Maar daarna heeft hij nog 100 jaar geleefd. Dat is heel aardig, want hij was 100 jaar bij de geboorte van Isaac. Dat is ook een 100. En toen kwam de zoon. En hier is het 100. En toen stierf Abraham en werd begraven in de sprong van Machpela, die dan weer een uitbeelding is later van de roeping van de gemeente enzovoorts. Die 100 die leidt namelijk altijd tot de vervulling van beloften. Hè? 100 heeft altijd te maken met geloof en het resultaat daarvan. En dat vinden we hier dan ook terug. 175 jaren. Onnodig te vertellen dat het tamelijk oud was, maar dat het gezien wat er verder volgt in de Bijbel bepaalt me ook weer niet. Dat het toen nog oud was, maar gezien wat er vooraf ging in de Bijbel, was het bepaald voor dit zo oud. Hè? Maar goed. 175, er werd begraven door Isaac en Ismaël. Dat staat in vers 9. Het belang daarvan is dat we dus zien dat er niet al te veel oneenigheid bestond tussen Ismaël en Isaac. Hè? Samen hebben ze hun vader begraven. En ik heb ook sterk de indruk dat het volgende schriftgedeelte ook geschreven is officieel door Isaac en Ismaël samen. Want we vinden hier een eigenaardig verschijnsel. Namelijk dat dit schriftgedeelte tot en met vers 11 wordt ondertekend en dan staat er: dit nu zijn de geboorten van Ismaël. En dat is met dat thema hebben we ons natuurlijk al tijden geleden bezig gehouden in verband met de structuur, de indeling, opbouw ook, de oorsprong van het boek Genesis. Het blijkt namelijk dat het verdeeld wordt in allerlei aparte gedeelten die ondertekend worden door degene die het geschreven heeft. En in dit geval was dat dan Ismaël, zodat de geschiedenis van Abraham, die hier immers ophoudt met de dood van Abraham, de geschiedenis van Abraham werd geschreven door Ismaël. En die ondertekent in dit hoofdstuk in vers 12, 25 vers 12, met: en dit zijn de geboorten van Ismaël. Oftewel, Ele tol dood Ismaël. Punt. Uit. Nou ja, er staat natuurlijk bij de zoon van Abraham die Hagar, de Egyptische dienstmaagd van Sara, Abraham gebaard heeft. Punt uit. Maar dat is inderdaad het einde van het verhaal. Dat is, die dood van Abraham is natuurlijk een reden dat deze broers elkaar ontmoeten. Het is, en dan praat ik dus echt alleen over de historie. Het is natuurlijk ook een gelegenheid waarbij de erfenis verdeeld zou moeten worden eventueel. Althans, wat gebeurt er met zijn tent en wat gebeurt er met de boeken. Nou ja, de boeken. Maar wat gebeurt er met bijvoorbeeld de tabletten, de kleitabletten denk ik, die Ismaël onder zijn beheer houdt. Daar immers het eerst geboorterecht van de familie naar Isaac gaat en niet bij Ismaël blijft. En wel, na de menselijke normen was Ismaël degene die de familiekronieken zou moeten bijhouden. Maar na de dood van Abraham lag het voor de hand dat dat vervolgens zou gebeuren door Isaac. En dat is ook precies wat er gebeurt. Want ik denk dan ook dat het deel vanaf vers 12 tot en met vers 18... van de hand komt van Isaac, dat staat eronder. Maar Isaac ondertekent daarmee. Ik heb soms de indruk dat het ook inderdaad gezamenlijk door hen beiden, door Ismaël en Isaac, geschreven is. Waarna het volgende deel, dat begint in vers 19, geschreven werd inderdaad door Esau. Officieel althans, niet door Isaac, maar door Esau. Want vers 19 opent met: dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham, dubbele punt. Maar dat kun je dus wel vergeten. Het is gewoon: dit zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham, punt. Uit. Nieuw hoofdstuk, nieuwe bladzijde, nieuwe schrijver. Abraham gewoon Isaac en Isaac was 40 jaar oud als je Rebecca, de dochter van Betuel, de Syriër, de Padamaan, dat is de Syriër, dus de vrouw nam. Kijk, dat hebben we al een keer gehad, hè, dat verhaal, wat daar begint in vers 19. Dat namelijk Isaac 40 jaar oud was als je Rebecca, de dochter van Betuel, ter vrouw nam. Waarom staat het hier dan opnieuw? Heel gewoon omdat we in de volgende generatie van de familie zijn aangekomen. En die volgende generatie is dan Esau en die schrijft dit. En die vertelt eerst even waar zijn hoe het ook weer zat met zijn vader. Namelijk dat zijn vader Isaac trouwde met Rebecca en als gevolg daarvan werd hij geboren. Uiteraard. En daar begint het verhaal van Isaac uiteraard. En Isaac is degene dan, of het verhaal van Esau, sorry, daar begint het verhaal van Esau, of althans voor zover geschreven door Esau, en die vertelt dan ook de geschiedenis van Jacob. We zien dat in Genesis 36, vers 1, waar aan het eind van hoofdstuk 35 Jacob sterft, Waarna 36 vers 1 besluit met: dit nu zijn de geboden van Esau, welke is Edom? Punt. En dan gaat het maar om. De vader is overleden. Of de voorgaande generatie is overleden. En daarmee wordt het verhaal gesloten. En worden de tabletten, de familiekronieken, of hoe het maar heten mag, overgeleverd aan de volgende generatie. Die het verder beheert en verder aanvult. En dan komt er weer een nieuw verhaal. Nou, dat is wat we in Genesis 25 dus ook zien. Hoofdstuk 25 vers 12. Ondertekend met: dit zijn de geboorten van Ismaël. Maar geboorten is een raar woord. Dat weet je. Het is de wording. Genesis. Daar komt het woord vandaan. Genesis. Dit was de Genesis, het verslag, het verhaal van Ismaël, de zoon van Abraham. Waarna Isaac verder schrijft tot in vers 19. En beschrijft hoe het dan zat met de zonen nog van Ismaël enzovoorts. En ik denk dat ze dat gezamenlijk een beetje hebben opgeschreven, maar dat doet er ook verder niet toe. Hè? En daarvan staat dan: dit zijn de geboorten van Ismaël, de zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische dienstmaagd van Sara, Abraham gebaard had. Ook dat hadden we eerder natuurlijk al gelezen. Maar dan staat er: en dit zijn de namen der zonen van Ismaël met hun namen naar hun geboorte. De eerstgeborene van Ismaël: Nabajot, daarna Kedar en Adbeel en Mibsam en Misma en Duma en Massa, Hadar en Tema, Jetur, Navis en Ketma. Dat zal dan wel, hoe kom je op die namen, hè? Ik weet er ook niks mee aan te vangen, hoor. Echt niet. Ik kom ze ook nauwelijks meer tegen. Behalve dat in opzommingen, maar daar schieten we niks mee op. Deze zijn de zonen van Ismaël en dit zijn hun namen in hun dorpen en paleizen. 12 vorsten naar hun volken. Uit Ismaël ook 12 vorsten. Ook wel aardig. Want een aardig parallel met Israël. Maar Ismaël is natuurlijk een type ook van het natuurlijke Israël. Ik weet niet hoeveel er staan. De eerstgeboren van Ismaël is Nabajot, daarna Kedar, Abdeel, Mipsam, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Jeter, Navis en Ketma. Dan is er geen zoek. Zo werden ze ook geroepen, ze moesten eten. Hè, door de moeder. Even het rijtje opnoemen. Nou ja. In de tent komen, ja. Nou goed. 12 dus, 12 vorsten naar hun volken. Zoals elk hoofd werden van de een of andere stam. Zullen wel sheiks geworden zijn of zoiets. Dat neem ik aan. En dit zijn de jaren des levens van Ismaël. 137 jaren. En hij gaf de geest en stierf. En hij werd verzameld tot zijn volken. Zodat hij nog jong gestorven is, denk ik dan altijd. Hè? Nadat Abraham 175 werd. 137. Daar kan ik ook niks over vertellen. Goed hè? Ja, dan waardeer je het weer eens als ik wel wat te vertellen heb, misschien hè? Ja. Nou, ik weet wel wat ik kan eten natuurlijk. Dat moet ik iedereen aanbevelen hoor, om eens bij Sjan te gaan eten. Maar wacht hier voor de hond. Nou goed. 137 jaar en hij gaf de geest en stierf en hij werd verzameld tot zijn volken. En ze woonden van Havila tot Shur toe, het welk tegenover Egypte is. Daar hij gaat naar Assur en hij heeft zich nedergeslagen voor het aangezicht van al zijn broederen. Nou, dat is het. Er valt ook verder niks over te vertellen. We krijgen hem later namelijk in de geschiedenis vanzelf alweer te zien. Soms in een goede rol, meestal ook niet. Maar er zit hem in de rol die nou eenmaal aan Ismaël is toebedeeld. Die van de eerstgeborene na menselijke normen, dus van de oudere broer, maar daarmee een uitbeelding van wat Israël geweest zou zijn als het niet door de Heer verkozen was. Daar komt het op neer. En het wordt ondertekend met: dit zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Dat wil zeggen dat dat gedeelte onder zijn verantwoordelijkheid geschreven is, maar daarna gaat het verder met de geschiedenis van Jacob. Dat wil zeggen hoe Esau en Jacob geboren werd. Maar ook daar wordt het verhaal verteld. Niet door Esau, maar door Jacob. Ik bedoel ook daar, omdat bij Ismaël en Isaac het verhaal, de geschiedenis dus, ook verteld werd door Ismaël en niet door Isaac. En dat blijft hier ook zo. Het wordt Esau en niet Jacob. Want dit zijn gewoon de geschriften die overgeleverd werden door de familie heen. Nou, dan staat er: Abraham begon Isaac, want daar begint het verhaal. Het einde van vers 19. Daar begint eigenlijk de nieuwe perikoop. Hè? Abraham gewoon Isaac. En Isaac was 40 jaar oud als Rebecca, de dochter van Betuel de Syriër, uit Padan Aram, de zuster van Laban de Syriër, zich ter vrouw nam. Kortom, dit was de samenvatting van hoofdstuk 24. Maar nu geschreven door Esau. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want ze was onvruchtbaar en de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebecca, zijn huisvrouw, zwanger werd. Dat is dezelfde situatie dus weer. Het is erfelijkheid, heb ik altijd geleerd. Hè? Ik heb eens iemand horen zeggen, erfelijkheid is dat als je ouders geen kinderen konden krijgen, dan kun jij het waarschijnlijk ook niet. Nou, dat vind je dan hier aardig geïllustreerd. Dat kan dus wel. De ouders konden geen kinderen krijgen, Abraham en Sarah. Ja. En dus Sarah en Rebecca waarschijnlijk ook niet. En zo was het dus ook. Ja. Nou, hetzelfde verhaal dus. Maar het blijkt dan dat wat hier geboren wordt, wordt geboren door de Heer. Dat is een ingrijpen van de Heer. En het is dezelfde macht die de Heer hier gebruikt, waarmee ook Abraham nageslacht kreeg. En daarover staat dat het nageslacht van Abraham moet beschouwd worden als afkomstig uit de dood. Dat wil zeggen, Abraham geloofde in een God die leven geeft uit de dood en die roept dingen die niet zijn alsof zij waren. We hebben dat in de tijd aangehaald, omdat dat het getuigenis is over Abraham in Romeinen 4. Dus een beeld van de, of een uitbeelding, een demonstratie van de opstandingskracht van de Heer en dus daarmee van Christus. Dat wordt hier weer gesymboliseerd. De gedachte is dan ook dat wat hieruit geboren gaat worden, dat het inderdaad eigenlijk verwekt is door de Heer. En de Heer heeft daar een bijzondere bestemming mee. En het blijkt dat trouwens helemaal de geschiedenis zich herhaalt. Want ook nu worden twee zonen geboren, waarbij uiteindelijk de jongste bevoordeeld wordt boven de oudste. Kortom, ook hier wordt de eerste weggenomen om de tweede te stellen tot zoon. Wel te verstaan, een citaat was uit de Hebreeën. Hij neemt de eerste weg om het tweede te stellen. Dat gaat hier ook gebeuren, met een klein verschil overigens. En dat staat in de Bijbel ook. Want in het geval van de zonen van Abraham, werden zij geboren uit verschillende moeders. Uit één vader, maar uit verschillende moeders. En in het geval van Isaac werden deze beide zonen geboren uit dezelfde moeder en zelfs als tweeling. Ze leken niet erg op elkaar overigens, dat schijnt. Althans niet volgens de beschrijving die we hier krijgen en ook in hun karakter niet. Maar niettemin een tweeling. En dus erg aan elkaar verbonden en toch wordt de een bevoordeeld boven de andere. En dat is wat in het Nieuwe Testament later wordt toegelicht. Maar hier ook al, want er staat namelijk dat Rebecca zijn huisvrouw zwanger werd en de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Dat betekent zoveel als dat ze in haar lichaam al ruzie maakten. Ze stieten zich samen, dat betekent dat ze daar al aan het boksen waren, aan het strijden waren, Esau en Jacob. En toen zeiden zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere te vragen. En de Heere zeiden tot haar, toen kwam er een commentaar op die merkwaardige situatie. De Heer zei tot haar, twee volken zijn in uw buik. Nou ja, dat betekent uiteraard dat uit die twee zonen twee volkeren zouden voortkomen. Het volk Israël, Jacob namelijk, het volk Israël. En het volk der Edomieten, afstammelingen namelijk van Esau, ook Edom genaamd, een paar versen verder. Nou goed, twee naties of twee volken zijn in uw buik en twee naties zullen zich uit uw ingewand van één scheiden. Ingewand, dat zijn niet wat wij tegenwoordig ingewanden noemen, maar ingewand is om wat het letterlijk lijkt te zijn, namelijk het inwendige. In uw buik dus, het is volstrekt hetzelfde hoor, ingewand of buik, binnenste namelijk. Gewoon meer niet, binnenste. Een buik heeft de betekenis van holte eigenlijk, hè? Een buik. Een buik is dit. Hoewel het in dit geval zo was, maar. Nou ja, dus twee volken zijn in uw binnenste, in uw buik, in uw ingewand. Twee naties zullen zich uit uw ingewand van één scheiden. Dat wil zeggen, het zullen er twee worden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En de meerdere zal de mindere dienen. Oftewel, de mindere zal aan de meerdere worden onderworpen. Er zijn er dus twee, maar ze zijn duidelijk verschillend. En er zou altijd een spanningsveld tussen die beiden blijven. En dat is een profetie die nog steeds niet ten volle vervuld is. Want dat moet allemaal nog gebeuren, eigenlijk. Want de laatste strijd van de volkeren is er inderdaad een tussen Israël en Edom. Dat wil zeggen, die strijd kan op meerdere manieren beschreven worden. Maar hij kan beschreven worden als tussen Ismaël en... Als tussen Israël en Edom. Als tussen Jacob en Esau. Waarbij Edom toch het algemeen de aanduiding is van de Edomitische volkeren. Daaronder verstaan we dan het algemeen toch de Arabische wereld, de Arabische volkeren. En dat is ook de, waar uiteindelijk de strijd zich tussen zal afspelen in de dagen van de wederkomst van Christus. Later wordt er op teruggekomen als er staat dat Esau zoon had, namelijk Amalek. En daarvan wordt dan gezegd, hier is de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Het zou zo blijven, de generaties door tot het eind aan toe. En er wordt hier al op gezinspeeld uiteraard. Twee naties zullen zich uit de ingewand van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En de meerdere zal de mindere dienen. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, ziet, zo waren tweelingen. Zo waren tweelingen. Zo waren tweelingen in haar buik. Nou, het zal wel. Ik geloof niet dat je dat nog zo mag schrijven van de juffrouw of zo. Dat mag niet, hè? Ik geloof dat we tegenwoordig zeggen een tweeling, hè? Als tweelingen waren het minstens twee en er waren er dus minstens vier jongens. Of kinderen althans. Zo is het tegenwoordig, geloof ik, hè? Nou goed. Maar dit is goed, hè? Zo waren tweelingen in haar buik, een tweeling. En de eerste kwam uit, ros. Roze, roodachtig betekent dat. Rossig. Hij was geheel als een harenkleed. Daarom noemden zij zijn naam Esau, want Esau staat voor haar, vrouw eigenlijk. Eigenlijk is het zo dat een van de bijnamen die je kreeg was Seir, en dat betekent letterlijk haar of harig. En Esau heeft meer de betekenis van ruw, ruig. De Engelsen noemen een mat, een vloek, een kleedje, noemen ze ook een rug, R-U-G, rug. Dat ding is ruig, dus een soort van kokosmat. Hè? Ja. Ja, zo zit dat. Dus dat, als je nou ooit eens een haardkleedje ziet, dan doet het aan Esau denken. Dus, nou. Hij was als een harenkleed, daarom noemde men zijn naam ruig of ruik. Nou goed, Esau dus. Esau wordt trouwens ook anders vertaald, hoor. Esau wordt ook vertaald met zijn werken. Zo kan het ook vertaald worden. Dat is het aardige van Hebreeuws, zeker wat de namen betreft. Als er verder geen indicatie gegeven wordt, dan is het vaak op verschillende manieren te vertalen. De meest voor de hand liggende is natuurlijk die van ruig, omdat het over harig gaat. Maar het kan ook vertaald worden met zijn werken, in de zin van eigen werken. En dat klopt natuurlijk ook, want Esau of Edom is een beeld van het natuurlijke en daarmee ook ongelovige volk, wat probeert door eigen werken eigen gerechtigheid op te richten. En dat zit dus ook in de naam Esau. De naam wordt later overigens niet veel gebruikt. In de geschiedenis wel, maar in de profetieën later niet, want daar heet hij Edom. En heel dikwijls ook gewoon Seir. Maar daar staat er dus, de eerste kwam uit, ros, roodachtig betekent dat. En men noemde zijn naam Esau. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's verzenen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. Want Jacob betekent dat hij de hiel houdt. Men vertaalt het met hiel lichter, maar het is gewoon hielhouder, hè? Iemand die de hiel pakt. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En ik vind dat altijd raar bij die geboorte van die in de Bijbel. Hè? Het is altijd wat met handjes die wat doen. Hè? Dat is hier, houdt de een de ander bij de hiel vast. Ik kan me dat niet helemaal voorstellen hoe dat in zijn werk gaat. Dat is een raar soort ligging geweest, denk ik dan, maar daar heb ik gelukkig geen verstand van. Hè? Het zou een heel ligging geweest zijn. Zuster, ik geloof niet dat het helemaal verantwoord is, hoor, wat hij daar zegt. Nou goed. Maar zoiets vreemds, of nog vreemder, was natuurlijk ook nog dat geval van Peres en Zera, die geboren werden. Die twee zonen die het helemaal niet eens konden worden over de volgorde. Omdat de ene eerst kwam, daarna het zich terugtrok, weliswaar zijn hand, even toch zich terug. Zodat, om de andere alsnog voorrang te verlenen, zo was het. Die kwam natuurlijk van rechts, denk ik wel eens. Maar, nee, bedoel ik typologisch uiteraard, maar goed. Ja. Maar die kwam dus eerst en toen kwam alsnog Sera, zodat het daar nog belangrijker is, nog moeilijker is, hè, om de volgorde te bepalen. Wie was eerst, Sera of Peres? Nou, doet er verder niet toe. Behoudend op Peres natuurlijk, hoewel het van Sera aanvankelijk gezegd werd, hè. Maar dat even terzijde. Hier houdt de een dus de ander bij de hiel vast. Dat wordt ook negatief uitgelegd, want het wordt natuurlijk wel degelijk ook uitgelegd als het iemand bedriegen. Dat is een praktische toepassing van hetzelfde begrip. En zo komt het voor in hoofdstuk 27, vers 36. Waar Esau kwam bij vader Isaac. Waar hij schreeuwde met groot en bittere schreeuw, gans zeer. Zegen mij ook, mijn vader. En toen zei de vader in vers 35, uw broeder is gekomen met bedrog en heeft uw zegen weggenomen. Nou ja, of het een bedrog was, dat zal dan wel. Maar Isaac wist ervan, hoor. Want het staat later in de Bijbel dat Isaac door het geloof die zonen gezegend heeft. Dus wist hij hoe het zat. En dat hij zogezegd bedrogen werd, maar liet het wel gebeuren. Niettemin, toen zei de Esau, vers 36, is het niet omdat men zijn naam noemt Jacob, dat hij mij nu twee reizen heeft bedrogen? Dat is al twee keer gebeurd, zegt Esau. Waarmee je me ziet dat de naam Jacob door Esau wordt uitgelegd als bedrieger. Dat is dan de praktische toepassing ervan. Maar oorspronkelijk betekent het gewoon dat hij iemand bij de hiel, bij de verzenen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. Dat is vers 26 van Genesis 25. En Isaac was 60 jaar oud als hij hem gewon. Over de tijdrekening hebben we trouwens ook al gehad. Wat de historie betreft. Hè. En we hebben gezien hoe die perioden in elkaar passen. Dus daar kom ik daar ook weer niet op terug. Maar het gaat er maar om dat hier deze twee zonen geboren werden. Daar is hier in Genesis alles over gezegd nu. Maar het neemt niet weg dat er in het Nieuwe Testament ook nog het een en ander over gezegd wordt. En wel in Romeinen hoofdstuk 9. Daar staat in Romeinen 9, vanaf vers 6. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. En want de gedachte hier is dat Israël gezegend zou worden en dat nu Israël dan toch gepasseerd wordt ten behoeve van de roeping van de gemeente. Want dat is feitelijk ook wat hier in Romeinen natuurlijk wordt uitgelegd, omdat er staat dat slechts gelovigen gezegend worden in de voorgaande 8 hoofdstukken. En dan is de vraag, maar was dan niet een belofte gedaan aan Israël en wat komt daar dan van terecht? En dan zegt Paulus, nou, het is wel aan Israël gedaan, maar de vraag is, maar wat is dat dan, Israël? En het antwoord is natuurlijk gewoon, Israël, dat zijn de gelovigen. En het wordt nu geïllustreerd aan de Oud-Testamentische geschiedenis, want er wordt dan gezegd, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Oftewel, die zijn niet allen Israël die van Jacob afstammen. Nog omdat ze Abrahams zaad zijn, nog een fase terug, of nog omdat ze Abrahams zaad zijn, zijn zij allen zonen. Kinderen natuurlijk wel, maar zonen in de zin van erfgenamen zijn ze niet. Want dat berust niet op afstamming. En er wordt dan gezegd, wordt dan uitgelegd hier in vers 7, maar, dubbele punt, in Isaac zal je het zaad genoemd worden, hetgeen een aanhaling is natuurlijk uit Genesis 21, en waaruit blijkt dat niet Ismaël, die wel van Abraham afstamde, maar Isaac, die ook van Abraham afstamde, tot erfgenaam verklaard wordt. Ismaël dus niet, en Isaac wel. Dus zij zijn niet allen Israël die uit Israël zijn, en ze zijn ook niet allemaal erfgenamen van Abraham die uit Abraham zijn. Om over die andere 6 zonen van Abraham uit Ketura nog maar te zwijgen. Zie? En zo gaat het verder. Het zijn natuurlijk sterke woorden omdat ze inhouden dat een Israëliet niet automatisch deel krijgt aan de zegeningen die aan Israël beloofd zijn. Er is wat meer voor nodig. afgezien nog van de toepassing ervan die we zouden moeten maken op die merkwaardige verbondstheologie, die er zo ongeveer van uitgaat dat iemand die, als iemand binnen de kerk geboren wordt en die wordt daar gedoopt, dan is hij automatisch in het verbond ingelijfd en heeft hij deel aan de zegeningen van de kerk, wat het ook wezen mag. Hè? Want dat weet ik nog steeds niet, zij ook niet, dus dat doet er nou niet toe. Nee, ik heb het wel eens nagevraagd, maar dat weten ze ook niet. Echt waar. Maar dus de gedachte dat men in een verbond of in een kerk of hoe dat ook heet, mag in een verbond geboren zou worden. Maar de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat dat nooit het geval is. Dat zit hem niet vast op afstamming, ook niet op besnijdenis overigens, maar ook niet op de doop. Hè. Maar het zit vast op geloof eigenlijk. Maar dat is niet eens wat hier aan de orde is in Romeinen 9. Wat in Romeinen 9 aan de orde is, is dat men niet automatisch zomaar vanzelf erfgenaam van Abraham is, als men van Abraham afstamt. Daar is wat anders voor nodig. En aangezien er wat anders voor nodig is, is de afstamming dus helemaal niet van belang. Want dat is ook wat hier gezegd wordt, hè. Een paar versen verder, maar daar kom ik dan wel op. Hier staat dus, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden en dus niet in Ismaël. En dan staat er, dat is niet de vleeselijke zonen, zijn kinderen Gods, maar de zonen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Dat wil zeggen, alleen diegenen, die zonen, die God beloofd heeft, die worden gerekend erfgenamen te zijn. De anderen had God niet beloofd, had God niet dan niet mee gerekend, dus die worden ook niet tot erfgenaam gemaakt. God rekent alleen met degene die hij zelf beloofd had. En hij beloofde Isaac. En dus werd Isaac de erfgenaam. De toepassing daarvan op onze dagen, op de zaligheid in het algemeen, is natuurlijk dat God bij zijn belofte die hij gedaan heeft slechts gedacht heeft aan Christus. En alleen degenen die in Christus zijn, hebben deel aan de beloften die aan Christus gedaan zijn. En wij zijn in Christus, wij hebben deel aan hem wanneer wij geloven. Dat is eigenlijk de gedachte. En dat is natuurlijk wat in de voorgaande hoofdstukken van Romeinen, dus 1 tot en met 8, uitgebreid werd verklaard. Namelijk dat men door geloof in de Heer Jezus Christus deel heeft aan de zegeningen die aan Christus gegeven zijn. Kortom, dat men dan deel heeft aan zijn dood en opstanding. En wat de gemeente betreft ook uitdrukkelijk aan zijn hemelvaart. En dat is het hart, de basis ook van het evangelie. Dat namelijk wij door geloof verbonden worden met de laatste Adam, zodat we deel hebben aan het leven van die andere, die laatste Adam, en daarom eeuwig leven ontvangen, enzovoorts. Efeze zegt het natuurlijk helemaal prachtig. Hij zegt, gelijk hij ons uitverkoren heeft. Maar dat staat er niet. Nee, dat is een half citaat, dat mag nooit. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Dat is wat er staat. Voor de nederwerping der wereld. En dat betekent letterlijk dat God hem, Christus dus, heeft uitverkoren. En dat wij, als we met hem verbonden zijn, delen in zijn uitverkiezing. Zodat wij zelf bepalen of wij uitverkoren zijn of niet. Nee, God heeft zijn keuze al bekendgemaakt. Nou moeten wij nog kiezen. Dat is het verhaal. God heeft al gekozen namelijk. Hij heeft gekozen voor zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Daarna wordt aan ons overgelaten om ons bij die keuze aan te sluiten. Of daar de consequenties aan te trekken. Hè? Dus of ons aan te sluiten bij de Heer door geloof in hem. Of door het niet aan te nemen en hem af te wijzen. Het is eigenlijk maar één van tweeën natuurlijk. Nou, dat is de gedachte. Dat betekent dus dat God zijn keuze gemaakt heeft. En dat wordt hier ook verder gezegd. En dat betekent dan dat alleen degene die God gekozen en beloofd heeft, erfgenamen zijn van de belofte. En dus niet de vleeselijke zonen, niet die door het wil des vleeses geboren zijn, zijn kinderen Gods. Maar degene die God beloofd heeft. En je kunt je dus moeilijk aan de gedachte onttrekken dat deze woorden uit Romeinen 8 direct verband houden met de woorden in Johannes 1. Wie het eerst geschreven heeft, weet ik niet. Ik denk Paulus. Maar in Romeinen dus. Maar in Johannes 1 staan woorden van gelijke strekking. Waar staat over, zoveel hem aangenomen hebben, zoveel hem, degene die God uitverkoren heeft, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, die geboren zijn, maar dan staat er, welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans. En Romeinen 9 zegt, niet de kinderen des vleeses zijn kinderen Gods. Hè? Maar Johannes 1, vers 13 zegt wel, niet uit de lieden, nog uit de wilde vlees, nog uit de wilde mans, maar uit God geboren zijn. En dan staat precies dezelfde uitdrukking. Uit God geboren. Nou, dat zijn de beloofde zonen of kinderen. En het zijn de beloofde zonen, Christus en de zijne dus, die erfgenaam zouden zijn. En de vleeselijke kinderen, dus de natuurlijke afstammelingen, uitdrukkelijk niet, want dat is wat er staat. Want de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Vers 8 van Romeinen 9. En dan staat er in vers 9, want dit is het woord der beloftenis, omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. Niet Hagar zal een zoon hebben, Sara zal een zoon hebben. Dat was de belofte. De belofte was natuurlijk ook Abraham zal een zoon hebben. Maar later wordt die belofte bevestigd, wordt niet alleen gezegd wie de vader is, maar ook wie de moeder is. Namelijk, Sara zal een zoon hebben, dus later op Isaac. Nou goed, en mocht u nou denken van ja, dat verschil van die twee zonen, Ismaël en Isaac, zit hem in dat ze van een verschillende moeder afstammen. Dan hebben we er nog één hier, dat is de volgende namelijk. Er staat niet alleen deze, en deze niet alleen, maar ook Rebecca. Als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als nog niet geboren was, als nog niets geboren was, zou je eigenlijk moeten vertalen, hè. Maar er staat, als deze nog niet geboren waren, of de kinderen nog niet geboren waren, ze nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, ze hadden nog helemaal niks gedaan, omdat het voornemen Gods, dat na de verkiezing is, bleven, vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roependen, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen, en dat is dan het letterlijk citaat. Uit Genesis 25, vers 23. De meerdere zal de mindere dienen. Maar wie is de meerdere en wie is de mindere? Nou, wie het ook is, ze hadden daar zelf geen invloed op. Dat wil zeggen, het werd niet bepaald door hun levenswijze. Dat is wat hier staat, meer niet hoor. Staat er, niet waardoor, er staat wel waardoor anders, namelijk het werd bepaald door de Heer zelf. Die had zijn keuze namelijk gemaakt. En dat is maar waar het om gaat. Over geloof wordt hier niet gesproken. Je mag ook nooit zeggen, Jacob was een gelovige en Esau niet. En daarom werd Jacob het eerst geboorterecht gegeven en Esau niet. Want dat is niet waar. Zo is de geschiedenis niet. En dat is ook niet het argument hier in Romeinen 9. Dat is de gedachte namelijk van Romeinen 1 tot en met 8. Daar staat dat gelovigen gezegend worden. Maar ze worden gezegend in Christus. En de gedachte is dan dat God Christus verkozen heeft, en de gelovigen hebben daar dan vervolgens deel aan, niet uitwerken. En dat is waar het hier om gaat, niet uitwerken. Esau en Jacob hadden nog niks gedaan. Nog niks goeds, ze hadden dus niks kunnen verdienen. Nog iets kwaads, ze hadden dus ook niks kunnen verspelen, kwijtraken, vergokken. Maar al voor die tijd was gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. En was er dus sprake van de meerdere en de mindere. Achteraf moet je dan een beetje meewaren glimlachen over de situatie van Jacob en Esau. Waarbij Jacob op slinkse wijze probeert het eerstgeboorterecht te ontfutselen aan Esau. Hij had het net zo goed kunnen nalaten. En er zou nog hetzelfde resultaat opgeleverd hebben. De Heer had al gekozen namelijk. En het kwam dus vanzelf voor elkaar. Daar gaat het maar om. Bovendien was de traditie in de familie langzamerhand dat niet de eerste, maar de tweede eerstgeboorterecht zou krijgen, zodat ook op die grond Jacob het had kunnen weten. Isaac wist het blijkbaar. Want die liet het allemaal zo gebeuren. Maar goed, maar daar hebben we het nou nog niet over. Maar in ieder geval, voordat ze iets goeds of kwaads gedaan hadden, werd tot haar gezegd, de meerder zal de minder dienen, want God had gekozen. Daar gaat het om. En de gedachte is dan ook dat de roeping of de verkiezing, hoe het maar heet, uit in vers 11, dus niet is uit werken, want er waren nog geen werken. De jongens hadden nog niets kunnen doen. Maar het was uit de roepende. Dat wil zeggen, God riep. God was roepend. Hij riep hen. Dat roepen, dat raken we in onze vertalingen, bijbelvertalingen, een beetje kwijt. Maar een van de afleidingen van het woord roepen is het woord voor de gemeente. Hè? Dat betekent namelijk de geroepenen, de uitgeroepenen. Zowel in het Hebreeuws, kahal, called, dat is ook Engels dus, hè? To call. Kahal is gewoon Hebreeuws roepen. Of het via het Grieks, zoals we tegenkomen in het woord ecclesia, de gemeente. Daar zit het trouwens ook in, ek. Dus uit, Dat klesia van het geroepen komt ook van het Hebreeuwse kahal natuurlijk. Maar er zit in het roepen. De verkozenen zijn namelijk de geroepenen. God heeft hen geroepen bij name, zoals de herder de schapen roept enzovoorts. Maar die roeping, die is een roeping niet van een mens individueel, maar God roept namelijk Christus. En de bedoeling is dat wij door geloof in hem met Christus vereenzelvigd worden en deel krijgen aan zijn roeping en aan zijn erfenis. Daarom staat er ook dat wij der hemelse roeping deelachtig zijn geworden. Dat veronderstelt niet dat God ons rechtstreeks riep, maar dat veronderstelt dat God Christus riep. En die roeping, daar hebben wij deel aan gekregen. Dat is letterlijk waar. Dus we zijn der hemelse roeping deelachtig geworden. En dat is een roeping niet uit werken, dat is ook wat hier staat. Een mens wordt niet uit werken gerechtvaardigd. Hij komt door werken, die erfenis of de zaligheid, of hoe het maar heet, mag niet verdienen. Hij kan het door werken dus ook niet verspelen. Want die zaligheid ligt vast in degene die roept, in degene die kiest, namelijk in God zelf. En dat is wat geïllustreerd wordt in de geschiedenis van de geboorte van Esau en Jacob uit Genesis 25. Dus het is een Bijbels commentaar erop. De meerdere zal de mindere dienen. Er werd niet bij gezegd wie de meerdere was en wie de mindere was, maar dat zal nog wel blijken. En er staat er ook nog achter gelijk geschreven is: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat is niet Genesis, niet het eerste boek van het Oude Testament, maar dat is het laatste boek van het Oude Testament, Malachi namelijk. Waar dat staat. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Het zal trouwens blijken dat wanneer we dat schriftgedeelte bestuderen, dat dan de naam van Esau of Edom gegeven wordt, nota bene, aan Israël. Let maar eens op in Malachi 1. We beginnen in vers 2 met: ik heb u lief gehad, zegt de Heere. Tot Israël, hè. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere, maar gij zegt: waarin hebt u ons lief gehad? Was niet Esau Jacobs broeder, spreekt de Heere. Nochtans heb ik Jacob lief gehad. En Esau heb ik gehaat en heb zijn bergen gesteld tot verwoesting en zijn erven voor de draken der woestijn. En dan gaat het verder met Esau, alleen heet hij dan Edom, maar het is dezelfde natuurlijk. Ofschoon Edom zeide: wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen weder bouwen. Al zo zegt de Heer der Heerscharen: zullen zij bouwen, zo zal ik afbreken. En men zal hen noemen landpalen der goddeloosheid en een volk op het welk de Heer vergramd is tot in eeuwigheid. Maar het punt is dat de woorden die hier over Edom worden uitgesproken in werkelijkheid gaan over Israël. De naam Edom of Esau wordt hier als het ware gestempeld op het natuurlijke, het ongelovige Israël. Daar krijgt dan de naam van de oudste broer mee. Het is ook dat ongelovige Israël wat zijn toevlucht zal moeten zoeken bij Edom en dus bij Esau, om van daaruit alsnog behouden te worden. Dat gebeurt pas in de toekomst natuurlijk. En daar gaat het nu ook verder niet om. Maar de gedachte is natuurlijk wel dat de naam van Esau en van Jacob hier gebruikt worden. Maar in een wat merkwaardige betekenis, waarbij de naam van Esau gegeven wordt aan het ongelovige Israël en de naam van Jacob aan het gelovige Israël. Dat is tamelijk bijzonder, want omdat bij andere gelegenheden de naam Jacob gegeven wordt aan het ongelovige Israël en de naam Israël aan het gelovige Israël. Ook niet altijd, maar dat hangt gewoon van het verband af. Als het zo is, staat het er namelijk gewoon bij. Dan blijkt het uit het verband en dat is hier natuurlijk ook zo. Nou, de gedachte is dan dat in Malachi staat: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat betekent in de praktijk dat Jacob bevoordeeld werd en dat Esau, verhoudingsgewijs althans, benadeeld werd. Je moet erbij bedenken dat haten in de Bijbel niet betekent achterstellen ten opzichte van nul. Zo van liefhebben wil zeggen vanuit niks bevoordelen en haat is vanuit niks benadelen, zodat er een negatief resultaat verschijnt. Maar het is andersom, het zijn relatieve begrippen. Dat wil zeggen, als Jacob 100 krijgt en Esau krijgt 80, dan is Esau gehaat ten opzichte van Jacob. Kortom, het woord haten betekent eigenlijk gewoon achterstellen. En de vraag is maar ten opzichte van wie? Haat is dus lang niet zo'n negatief begrip in de Bijbel als in gewoon Nederlandse spraakgebruik. Dus Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Dus Jacob heb ik bevoordeeld en Ezo heb ik ten opzichte van Jacob benadeeld. Zodat je ziet dat Jacob bevoordeeld is ten opzichte van Ezo. En Ezo werd dus benadeeld, oftewel gehaat, ten opzichte van Jacob. En meer is het ook niet. Nou, het gaat er dus om dat deze twee volkeren, Ezo en Jacob, deze twee zonen, in beeld zijn, in ieder geval bij een geboorte al, van de wijze waarop God roept. Dat wil zeggen dat die roeping van God inderdaad niet gebeurt op grond van werken, maar daar volkomen buitenom. God heeft eerst gekozen, daarna worden de mensen pas geboren. En dat is de meest directe toepassing van dit principe, zoals geïllustreerd in Romeinen 9. En daarna wordt natuurlijk Esau en Jacob gebruikt als beeld van ongelovigen en gelovigen. En de verschillende malen op verschillende manieren, maar daar ga ik het nou allemaal niet over hebben. In ieder geval, de een zou meerder zijn dan de ander en de meerdere zal de mindere dienen. Er moet dus verschil zijn en het wordt inderdaad bepaald mede door het eerstgeboorterecht. Nou, dan staat er in vers 24 van Genesis 25. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, ziet, zo waren tweelingen in haar buik. Wat je dus ziet is dat wij het woord tweeling gebruiken voor de twee personen samen. Terwijl in de Bijbel hier, althans, het woord tweeling gebruikt voor één van de tweelingen. Eén van de twee, moet ik dan eigenlijk zeggen, voor de duidelijkheid. Dat is later ook zo, want later krijgen we een meneer die heet Tommy. Het vond ze een beetje een softie, weet je, een beetje domme naam, Tommy. Nou ja, goed. Thomas, hè? Maar die kreeg dus ook nog een andere naam, hoe was dat ook weer? Didymus, nou ja, dat is ook een softie, als je mij vraagt. Didymus, of je nou Tommy heet of Didi, ik zie het niet zo zitten. Maar in ieder geval, in de ene taal betekent het tweeling. En in de andere taal betekent het ook tweeling. Gewoon, hè, die naam betekent gewoon tweeling. Waarna je afvraagt waar dan die ander is. Dat zou je ook moeten afvragen natuurlijk. Maar ik wil maar zeggen dat de term tweeling in de Bijbel gebruikt wordt voor één van de twee. Terwijl in ons tegenwoordige Nederlands althans, de term tweeling gebruikt wordt voor beiden. En we zeggen nou niet van iemand, hij is een tweeling, maar we zeggen hij is de helft van een tweeling. Als dat zo doorgaat. Nou ja, goed. Het is maar goed dat het geen wiskunde is, die taal, hè. Maar er waren tweelingen, meervoud dus, namelijk twee, in haar buik. En de eerste kwam uit Ros, oftewel rood, en hij was geel als een haren kleed, ruig, en noemde zijn naam Ezau, namelijk ruig, en later werd hij ook Seir genoemd, en dat betekent zoveel als harig, maar dat was ook weer een beetje een bijnaam, want het mag dan harig betekenen, dat betekent het ook, maar Seir wordt ook weer gebruikt als aanduiding van een bok. Dus je noemde hem gewoon het bokkie. Hij was dus eigenlijk het bokkie, dat is weer wat anders dan het haasje. Juist, het haasje. De bok, ja. Dus zo noemden ze hem. Meneer de bok eigenlijk. Seir. Maar die bok is weer zo harig. De gedachte is namelijk dat dat haar een uitbeelding is van de natuurlijke kracht. Natuurlijke fysieke kracht. De kracht die men van oorsprong af, ik maar zeggen van de geboorte af eigenlijk meekrijgt en die zijn uitwerking heeft, daarom gooi je het haar uit het lichaam, is de gedachte. En van die, en in verband met die naam Seir, de harige, vinden we ook de naam van Sarah, want heus dat is daaraan verwant. En Sarah of Sar in de mannelijke vorm betekent zoveel als een vorst, een koning, een machthebber, zoals wij het kennen in de vorm van de tsaar. Of Caesar, dat is allemaal hetzelfde. Of keizer, dat is wel een verre afleiding. Maar niettemin is het allemaal hetzelfde woord, officieel. Maar dat betekent eigenlijk dus ook harig. Nou. Dus dat harige, dat staat voor macht. Hij was dus van nature meerder en krachtiger. Een bok in de Bijbel staat trouwens ook voor kracht in het algemeen. We kennen trouwens ook nog een harige bok. Uit Daniel 8, ja. Daniel 8 is dat. Even kijken of ik hem nog vinden kan. Of hij er nog staat, denk ik dan. Hè? Nou. Daniël 8, vers... In ieder geval vers 8. Maar stond er al eerder, hè? Vers 5. Er kwam een geitenbok van het westen met een hoorn. En hij staat dan nog in vers 8. En daarna, maar ik bedoel natuurlijk speciaal vers 21, daar staat de uitdrukking. Die harige bok is de koning van Griekenland. En de grote hoorn, welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning. Dat was dus Nexi. Alexander de Grote. De harige bok. En het aardige daarvan is weer dat deze harige bok, en die is de koning daarvan, weer een voorloper zijn van de laatste koning van het Griekse wereldrijk. En dat is uiteraard het rijk van de toekomst, het rijk van het beest. Dat is nog toekomst dus. Zodat je ziet dat de laatste vijand van de Heer en van Jeruzalem, zal ik maar zeggen, en van Israël, dus van Jacob, weer Esau is. Het is weer een harige bok. Een ruige bok. De koning van het laatste wereldrijk, dat immers het herstelde, wat we dan zo noemen, hè? Het herstelde Griekse rijk is, de voortzetting van het rijk van Alexander de Grote, met overigens Babel als hoofdstad. Daar vind je dus Esau weer in terug, eigenlijk. Dat klopt ook, want de lijn loopt via Esau naar Amalek en dan naar Agag. De koning van Amalekieten namelijk, van Amalek. En van Agag weer naar Haman, die immers een Agagiet was. Haman, de Agagiet. En Haman, dat was de jodenhater in de tijd van Esther. In de tijd van de Mede-Persische ballingschap. Maar die lijn die zet zich in de toekomst ongetwijfeld voor naar de laatste vijand van Israël. De koning van Babel, de grote koning dus van de... van het herstelde of het voortgezette Griekse wereldrijk, harige bok, dus eigenlijk dus gewoon Esau. En er komt al wat anders bij, want wat ik nog had moeten zeggen is dat hij niet alleen Esau of Seir heet, maar ook Edom. Maar dat staat pas in het vervolg van dit verhaal, namelijk in vers 30 van Genesis 25, dat men zijn naam Edom noemde, want Edom betekent rood. En dat komt omdat hij dat riep, hè? Hij riep, dat rode, hij riep dus Edom, Edom. En zo hebben ze hem voortaan opgeschreven, dat werd zijn bijnaam. Maar Edom is hetzelfde als Adam, volstrekt hetzelfde, Adam. En het blijkt dan ook dat de laatste Edomiet, om zo te zeggen, de laatste grote koning uit Esau, de harige bok, de laatste harige bok zal ik maar zeggen, eigenlijk is de mens met het getal eens mensen, 666. Dat wil zeggen, het is de oude mens, de eerste Adam, die daar zijn hoogtepunt bereikt in zijn heerschappij over de aarde, over de volkeren, maar ook in zijn opstand tegen God. En zo vinden we daar dezelfde namen terug. En Esau of Edom is daar inderdaad de uitbeelding van. Nou, ga ik weer terug naar Genesis 25. Dit was vers 25, hè? Hij was eerste. We hadden het vast, hij was eerste. Want daar gaat het dan later om. Hij was ros, oftewel roodachtig. En daarom heeft hij die bijnaam natuurlijk ook mega bij zich gehouden. Toen hij later om dat rode vroeg wat hij eten wilde. Toen was dat ook een heel prachtige bijnaam voor hem. Edom met zijn roodachtige haar. Soms denk ik dat Adam ook rood haar had. Waarom zou je anders Adam heten? Nou, daar weet ik ook nog een reden voor. Maar er zit er wel in. Waarom ook niet? Want David, van David staat het ook, hè? Rood haar. En daarom zeggen de lui die nogal zware reclame maken met de Anglo-Saxische volkeren als afstammelingen van tien stammen van Israël, beweren ook dat de mooie rode haarkleur van de Ieren in feite niks anders is dan het kenmerk van Israël. Israël dus eigenlijk, zat in de familienaam. Ik weet niet of het zo is, maar Ik weet ook niet wat ik me erbij voor moet stellen. Of ik echt rook me voor. Meestal lost men het zo op door te veronderstellen dat het wel zwart haar is. Want men vindt dat Israël zijn Joden. En Joden hebben zwart haar. Dat hoort helemaal zo. Dat is niet waar hoor. Er zijn heel wat blonde Joden met blauwe ogen. Ja. Nou goed. En ook met een zwarte kaartskleur. Nou ik erover nadenk. Maar daar hadden we het al over, hè?
Toch
niet
tegelijk.
Sammy Davis Jr. hadden we het net over. Omdat hij vandaag is overleden. Die noemde zichzelf een Joodse neger. Hij was Joods. Ja, hoe weet ik ook niet, maar dat was wel zo. Nou, hoe dat ook zij, dat zegt niet zo. Meestal lost men het op door te veronderstellen dat hij zwart haar had. Maar wij kennen heel wat mensen, vooral uit de Semitische volken althans, de Arabische wereld en ook het Joodse komaf, die zwart haar hebben. Maar als dat er goed licht opvalt, dan zit er echt een rode glans over. Het is rood haar, zeg maar. Zwart. Met rode glansen door. Ik heb het vaak gezien. Zullen we jou zo meteen nog eens even kijken? Oh, jij hebt het geblondeerd, hè? Nou ja, gebroken wit is het nou. Nou vooruit, gebroken, niet wit, vooruit. Laat maar zitten. Dus ik weet het niet, maar waarom zou het niet echt gewoon rood haar geweest kunnen zijn? Het zou best kunnen, maar dat weten we niet. Maar in ieder geval, hij was ros. En dat verwijst naar de rode kleur en later ook dat roepen om het rode bracht tot hem de bijnaam Edom, maar Edom is Adam. En als je de Bijbel leest over Edom, zou je in tweede instantie toch echt aan Adam en dus helemaal aan de natuurlijke mens moeten denken. En rood komt overeen met het begrip haar, omdat haar is uitbeelding van uittredende, naar buiten tredende kracht, want dat is wat het voorstelt, macht dus, hè. Die uitgeoefend wordt. En dat is precies ook met de kleur rood. Dat is namelijk een extraverte kleur, noemen we dat. Hè? Een kleur die naar buiten treedt.
Extravert.
Nee, niet extravert. Extravert. En dat wil niet zeggen dat het extra groen is. Nee. Dat is nog moeilijker. Nee, maar rood is een kleur die inderdaad buiten zijn lijnen, buiten zijn werkelijke omvang dreigt te treden. Dat heb ik u wel eens verteld, hè. Als je twee even grote vlakken naast elkaar plaatst, de ene is rood en de andere blauw, en je vraagt dan welk vlak is groter, zo het gezicht, dan is het rode groter. Het blauwe lijkt kleiner dan het werkelijk is, en het rode lijkt groter dan het werkelijk is. Nou, daar gaat het maar om. Zoals met de mens ook. Hij lijkt me groter dan hij werkelijk is, eigenlijk. Dat is ongeveer dan het korte begrip, hè? Kort begrip. De korte verklaring. Nou. Daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's hiel hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. Maar het punt is natuurlijk dat die hiel van Esau een type is heus van de hiel van de oude mens die vermorzeld zou worden. De versenen die vermorzeld zouden worden. Ik zei oude mens. Ik hoop niet dat ik daar problemen over krijg. Maar ik bedoelde het echt heel bewust. Want eigenlijk is het zo dat de eerste mens, de oude mens, de eerste Adam gekruist werd. Want daar slaat het uiteraard op. Waarna de tweede Adam, de laatste Adam, uit de dood opstond. Het is misschien wat lastig om er zo over na te denken, maar het is echt zo. Jezus is eigenlijk de oude mens. Hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses, werd desgelijks vlees en bloed deelachtig enzovoort. Kortom, hij was ons in alles gelijk geworden. En meer van dit soort bijbelteksten die ik nou citeer, ik zeg het er maar bij, zonder ze op te zoeken overigens. Maar betekent dat hij inderdaad als de oude Adam, de oude mens, stierf. Waarna hij als de laatste mens, de tweede Adam, of hoe het maar heet, mag uit de dood opstond. En die oude mens, die wordt inderdaad de versenen vermorzeld. Hetgeen uiteindelijk een verwijzing is naar het kruis. Dat niet alleen hoor, maar in ieder geval naar het kruis. En dat is ook wat hier wordt uitgebeeld. Terwille van de gelovigen namelijk, uiteindelijk, stierf de Heer. Er zit wat anders bij, want die versenen die vastgehouden worden, dat wil zeggen dat die niet meer gebruikt zouden kunnen worden. Maar bij versenen zou men in de eerste plaats moeten denken aan de pezen in de hiel. Zo wordt het ook later opgevat als hiel. De versenen zijn dus de pezen in de hiel, zowel als in de polsen, dat kan het ook zijn. En het betekent hetzelfde, als die namelijk beschadigd worden, dan worden ze eigenlijk doorgesneden, dan worden ze verwond. En dat betekent dat de voeten of eventueel de handen niet meer gebruikt kunnen worden, zodat men niet meer kan gaan, niet meer wandelen heet zoiets. Of zodat men niet meer kan handelen, niks meer kan doen. En dat betekent dat als die versenen beschadigd zijn, dat men dan niet meer kan leven onder de wet, want de wet is een wet van werken, daarin moet men wandelen en handelen. Lopen en doen, hè? Nou, dat gaat dus niet. Als dus versenen vermozzeld worden, wil dat zeggen dat alle eigen werk van de mens daarmee onmogelijk wordt. Dat is wel dus verlammend in de praktijk, hè? Nou, dat is waar het in wezen over gaat, en wat ook de betekenis is van de kruisiging van de Heer Jezus, waarbij de versenen verwond werden of doorboord werden. En de gedachte zelf is natuurlijk ontleend aan Genesis 3, hè, waarvan het zaad der vrouw staat dat de versenen vermozzeld zouden worden. Maar dat het zaad der vrouw, wie is versenen vermozzeld zouden worden, de kop van het zaad van de slang zou vermozzelen. Maar daarop zien deze dingen natuurlijk. Esau is een type van de oude mens die gedood zou worden, of althans die geoordeeld zou worden, waarbij de versenen verwond zouden worden, zodat hij inderdaad niet meer zou kunnen leven, in ieder geval niets meer niet zou kunnen verdienen. Daar gaat het om. Daarom noemde men zijn naam Jacob. Hij hield hem bij de hiel. En Isaac was 60 jaren oud als hij hen gewond. Daarna komt men in de 7, is de gedachte. Hè? 60 is voorbij, de 6 is voorbij. Daarna komt men in de 70, oftewel in de 7. 7 en tiental jaren, voor de wiskundigen dan. Hè? Want die moeten nog meer toelichting nodig altijd. Hè? Kom in de 7 en tiental jaren. Kortom, daar wordt Gods heilswerk voltooid. En dat is wat in Esau en Jacob wordt uitgebeeld. Waarbij Esau wordt gepasseerd en Jacob als eerstgeborene wordt aangesteld. Een beeld uiteraard van de komst van Christus en zijn dood en opstanding. In Genesis 25 vers 27 staat: als nu deze jongeren groot werden, werd Esau een man. Dat zal ook wel. Maar dat staat van Jacob ook, hè. Werd Esau een man, er was er niks mis, hoor ik hier op de voorste rij zeggen, hè. Nou goed. Hij werd een man, en er staat erbij, verstandig op de jacht, een veldman. In tegenstelling tot Jacob, van wie bij gelegenheid staat dat hij een huisman was. Hij zal waarschijnlijk ook in de Zaanstreek gewoond hebben. Maar, nou, in ieder geval, hij werd verstandig op de jacht, een veldman. Maar Jacob werd een oprecht man wonende in tenten. En Isaac had Esau lief, want het wildbraad was na zijn mond. Wij zouden zeggen, het was spekkie. Heel goed. Maar Rebecca had Jacob lief. Ze waren ook zo verschillend. Net zo verschillend als de ouders kennelijk. Want Rebecca had Jacob lief, omdat hij natuurlijk altijd de afwas deed. En niet alleen op moederdag.
Nou.
Koken deed hij ook. Hij had een kooksel gekookt. Dat vind ik altijd zo mooi zoals het er staat. Hè? Je krijgt toch een beetje eigenaardige indruk van Jacob. Nou ja, Jacob had een kooksel gekookt en Esau kwam uit het veld en was moeder. Nou, het verhaal is nou natuurlijk dat Esau is een verstandig op de jacht. Een veldman staat er dan. Een jager, je zou bijna zeggen, was een groot jager voor het aangezicht des Heren. Maar dat staat over Nimrod. Maar het verschil is in de praktijk niet zo groot. Want Nimrod was de grondlegger in de tijd van Babel. En van Esau hebben we al gezien dat hij weer de voorloper is toch van de uiteindelijke koning. De laatste koning van Babel. Via die harige bok, zal ik maar zeggen. Dus in die lijn zit het. En een jager is in de schrift altijd de uitbeelding van de carrièremaker. Degene die altijd op jacht is, altijd beter. Moet altijd een bepaald doel nastreeft. En zodra hij het doel bereikt heeft en dus zijn prooi gevangen heeft, dan verlegt hij zijn doel, zoekt een andere prooi en jaagt weer verder. Dat is de wijze van leven. Het gaat niet om het bereiken van het doel, het gaat om het jagen erna als zodanig, dat is de jager. En is daarbij eigenlijk een beeld van de ambitieuze mens. De mens die geen rust heeft, die altijd meer wil, altijd hoger enzovoorts. En eigenlijk is het een uitbeelding van de werking van de zonde natuurlijk, hè? Nou, en van eigen werken, maar dat zei ik al, de naam Esau betekent dat ook, hè? Zijn werken of zijn eigen werken. Maar bij Jacob ligt het anders. Jacob is een rustig man, die is gewoon thuis. Is geen jager, heeft min of meer rust, is geen carrièremaker of zo. Hier niet, later krijgt hij er een tik van mee, zou je soms zeggen. Later bij die kudde, bij Laban enzovoorts, weet je wel. Maar daar gaat het nou allemaal niet over. Maar er staat er, Jacob had een kooksel gekookt en Esau kwam uit het veld en was moe. En Esau zei tot Jacob, laat mij toch slorpen van dat rode daar, want ik ben moede. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. En dat Edom slaat natuurlijk op dat rode. Laat mij toch slorpen, gewoon drinken hoor, maar dan met vaart, hè, snel drinken, van dat rode. Dat rode daar. Er staat, ik ben moede, dat is een understatement in de vertaling. Dat wil zeggen dat het een heel zwakke vertaling is. Want de gedachte is niet dat hij maar een beetje moe was. Maar de gedachte is dat hij uitgeput was, volkomen uitgeput zelfs. En dat hij dringend aansterking behoefde. En dat staat dan ook in vers 32. Want hij was, er staat dan in vers 30, ik ben moede en daarom noemden we zijn naam Edom. Toen zeide Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. En dat was een tamelijk handige zet, gezien vanuit zakelijk standpunt. Al was het niet erg netjes. Want Esau zei, zie ik ga sterven en waartoe dan mij dan de eerstgeboorte? De eerstgeboorte, het eerstgeboorterecht betekent dat natuurlijk, hè. Hij zegt dus, zie, ik ga sterven. Hij was niet alleen maar moe, hij zou inderdaad gaan sterven als hij niet verzorgd zou worden. En dat zou moeten gebeuren. En dus zegt hij, ik ga sterven. En wat moet ik met eerst geboorterecht als ik nou toch doodgaan? Je krijgt het dan toch, is eigenlijk de gedachte. Hè? Jacob zou dan toch het eerst geboorterecht krijgen. Dus het maakte Esau op dit moment helemaal niks uit. Toen zei Jacob, zweer mij op deze dag en hij zwoer hem en hij verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorte en Jacob gaf aan Esau brood en het linzenkooksel en hij at en dronk en hij stond op en ging heen. Kortom, hij stelde weer aan en het ging weer al goed met hem. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte en dat is wel een erg sterke uitdrukking weer. Omdat uit de geschiedenis blijkt dat Esau anders inderdaad zou gestorven zijn. En wij zouden in dezelfde omstandigheden waarschijnlijk ook precies hetzelfde gedaan hebben. Maar er staat natuurlijk wat anders tegenover. Dat eerstgeboorterecht slaat natuurlijk niet alleen op aardse bezittingen. Want dan zou Esau gelijk gehad hebben. Maar het slaat niet alleen op aardse bezittingen. Het gaat namelijk om de beloften die God gedaan heeft aan de eerstgeborenen. En het gaat niet om de bezittingen in deze oude schepping. Maar feitelijk gaat het om de zegeningen in verband met de nieuwe schepping. En dat moet Esau ook geweten hebben. En daarom is dit toch een wat eigenaardige zaak. Want later wordt die geschiedenis van Esau aangehaald in het Nieuwe Testament. En dan denk ik aan Hebreeën 12. Want in Hebreeën 12 wordt dit voorbeeld van Esau genoemd. Daar staat namelijk in vers 16 dat niet iemand zij een hoereerder, oftewel laat niemand een hoereerder zijn, of een onheilige. Gelijk Esau, hoezo Esau, want Esau was toch niet een hoereerder of onheilige. En het antwoord is ja, dat was hij wel. Staat namelijk gelijk Esau, die om een spijze, om voedsel, om een maaltijd, om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Wat is dus hoererij in dit vers? Het weggeven van het eerstgeboorterecht. In de praktijk is natuurlijk hoererij gewoon ontrouw. Niks anders dan dat, ontrouw. En daarmee ook ongeloof. Trouw en geloof is hetzelfde. Ontrouw en ongeloof is hetzelfde. En dat is dus hoererij. Vandaar dat de hoererij hetzelfde is een ongeloof eigenlijk. Maar dat niet iemand zijn hoereerder, dat slaat dus niet op escapades van Esau. Maar het slaat op een verschijnsel dat hij zijn eerstgeboorterecht niet op prijs stelde. En daar ontrouw aan was. En het was onheilig beschouwd. En het wordt hier aangehaald opdat wij dat voorbeeld niet zouden navolgen. Staat trouwens bij in vers 17 hier van Hebreeën 12. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. En dat is dan vooruitgrijpend op Genesis 27. Wanneer de zegen zou moeten worden uitgesproken door Isaac. Want toen bleek dat hij te laat kwam, dat Jacob ook toen eerder geweest was. En dat was dus inderdaad twee keer, hè. Eén keer met die spijzen, dan zal ik maar zeggen, de linzenmoes of hoe het maar heten mag. En later die kwestie van dat hij met een wildbraad kwam, vermomd als Esau, tot Isaac. En daar is geboortezegen ook daadwerkelijk zich toe-eigende. Maar hoe dat ook zij, van Esau wordt gezegd dat hij ontrouw was, en er wordt zelfs een hoereerder genoemd door zijn eerste geboorterecht weg te geven. En dat wordt ons voorgehouden in de Hebreeënbrief, omdat wij in onze dagen behoren tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen, vers 23. Wij behoren tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. Wel, de bedoeling is dat wij daaruit zouden leven, want wij als gemeente zijn een gemeente van eerstgeborenen met eerstgeboorterecht boven Israël. Theoretisch zou Israël het eerstgeboorterecht gekregen hebben, want aan Israël waren de beloften gedaan en de zegeningen werden ook aan Israël aangeboden en gepredikt. Ook het evangelie werd aanvankelijk aan Israël gepredikt, maar Israël wilde niet luisteren, was ontrouw, was ongelovig en verspeelde daarmee het eerstgeboorterecht. Want het is ons inmiddels bekend, sinds Handelingen 28 vers 28, het is ons inmiddels bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is. Daar zijn wij onder andere dan. En door geloof hebben wij heidenen deel gekregen aan dat eerstgeboorterecht. In plaats van Israël, en daarom is het een eerstgeboorterecht boven Israël wat wij hebben ontvangen. En Israël zal het niet alsnog krijgen. Het eerstgeboorterecht is gegaan naar de gemeente. Maar nu we dit weten, dat Esau een type is van Israël wat ongelovig was en het eerstgeboorterecht dus verspeelde. Nu we dat weten, wordt ons in Hebreeën 12 voorgehouden dat wij dat eerstgeboorterecht wel degelijk op prijs zouden stellen en daaruit zouden leven. Begrijpt u me goed? Wij kunnen het niet meer opgeven, in de zin van de gemeente kan dat eerstgeboorterecht niet kwijtraken. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat we er niet uit willen leven. En het is wel degelijk zo dat er loon is voor diegenen die inderdaad leven uit dat eerstgeboorterecht. Waarna de volgende vraag natuurlijk is, maar wat is dat dan wat wij hebben ontvangen? En waaruit bestaat het eerstgeboorterecht dan? En dat staat in het voorgaande vers, namelijk in vers 15. Waar staat dat we zouden toezien dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Met een lange zin en toelichting die ik nou ook niet zal toelichten. Maar er staat dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Het eerstgeboorterecht van ons, de gemeente, houdt in mijn zin dat wij leven onder de heerschappij van de genade en onder de genade troon. Want zo heet dat in Hebreeën 4 en ook in Hebreeën 10 trouwens. We leven dus onder de heerschappij van de genade Gods en we hebben hemelsburgerschap ontvangen en het niet leven uit die genade, dat betekent dus dat men in de praktijk dan leeft toch onder de wet, er zijn maar twee mogelijkheden immers, hè? Het niet leven uit de genade en in plaats van leven onder de wet is inderdaad hoererij. Want dat is wat aan Esau geïllustreerd wordt, die dit eerstgeboorterecht helemaal niet op prijs stelde en zijn eigen leven leidde en daarmee ook inderdaad een jager was en zijn eigen carrière nastreefde enzovoorts. Dat is in ieder geval de betekenis van het leven van Esau. Hij was zelf een jager, stelde zelf zijn doelen, jaagde zijn eigen doelen na enzovoorts. Dat zouden wij, gelovigen in onze bedeling, behorend tot de gemeente van eerstelingen, niet moeten doen. Want integendeel, wij zijn gekomen tot de algemene vergadering van eerstgeborenen, de gemeente van eerstgeborenen dus, die in de hemel is opgeschreven. Wij hebben een huis, wij zijn immers het huis Gods. De gemeente is een huisman, om zo te zeggen. En dat eerstgeboorterecht hebben wij inderdaad ontvangen. Maar we zouden daar daadwerkelijk uit moeten leven. Dat betekent dat we inderdaad met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade. En die genade Gods in dankbaarheid zouden aanvaarden en daaruit ook zouden leven. Dat betekent dat we zelf zouden leven uit die genade. Dat we de genade Gods ook zouden toepassen op mensen om ons heen, op de broeders en zusters in het bijzonder. Dat is de gedachte. En wanneer dat niet gebeurt, dan is er sprake van hoererij in de zin die Hebreeën 12 vers 16 ons voorhoudt. Want Esau wordt een hoereerder genoemd omdat hij de dingen weggaat. En omdat hij zijn eerstgeboorterecht weggaf of niet op prijs stelde. En dan kunt u wel zeggen, ja, maar als wij uit genade leven, dan geven we eigenlijk ons oude leven op. En dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Want een natuurlijke mens is zo'n jager en hanteert wet en roept om vergelding en recht en dat soort dingen meer, terwijl het juist de kenmerk is van het kind van God, dat hij leeft uit de genade en ook genade hanteert en toedient aan degene die dat nodig heeft. Hij leeft er zelf uit en geeft het anderen. Kortom, hij heeft zelf vergeving van de misdaden ontvangen, hij zou anderen de misdaden ook vergeven. Dat is de normale gedachtegang. En daar zou men niet van moeten verachteren. Daar zou men dus trouw aan moeten blijven. Dat is wat op de gemeente van toepassing gebracht wordt. Maar Esau deed het niet. Die zei, laat mij toch slorpen van dat rode. Laat mij toch slorpen van Edom. Dat is wat hij zei. En Edom staat voor Adam. Dat wil zeggen, Edom riep om Adam. Om de oude mens. Bij mensen de normen van een oude schepping te hanteren enzovoorts. En dat is het voorbeeld wat ons wordt voorgehouden. Dat zouden wij dus niet moeten doen, want we hebben wat anders ontvangen. En aan Esau zelf zou gezegd moeten worden, of over Esau zelf zou gezegd moeten worden, dat hij weliswaar zou gaan sterven. En hij zegt, waartoe mij dan het eerstgeboorte? Maar het punt is dat eerstgeboorterecht juist te maken heeft met dat wat na sterven pas komt, namelijk het leven uit de dood, wedergeboorte. En dat is ook wat wij in gedachten zouden moeten houden. Als we dan inderdaad hier het leven, onze ambities zouden moeten opgeven of zoiets, of smaadheid zouden moeten leiden of meer van dergelijke uitdrukkingen, hè, dan betekent dat toch in elk geval dat daar vergelding des loons is daarna, namelijk in de opstanding. Dus hij zegt, zie, ik ga sterven en waartoe mij dan de eerstgeboorte? Dat is maar een rare vraag, want het antwoord zou moeten zijn, dat eerstgeboorterecht, dat speelt inderdaad pas een rol in de opstanding. En dat is het voorbeeld wat ons wordt voorgehouden. Eerstgeboorterecht heeft altijd te maken met het dubbele deel, en daarom met een hemelse erfenis en met het leven van een nieuwe schepping. Maar hoe dan ook, Esau verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorterecht. Dat is wat hier in vers 33 staat van Genesis 25. En in plaats daarvan kreeg hij inderdaad dit oude leven, maar hij is toch gestorven. Sprak hij toen cynisch. Inderdaad. Nou, wat later dan natuurlijk. Zodat het weggeven van het eerstgeboorterecht dan alleen uitwerkt, alleen tot gevolg van dat hij wat langer leeft hier beneden. En als dat ook voorbij is, dan zou je nog kunnen denken, och, waar dient het allemaal toe? Maar als je ervoor staat, denk je, nou, ik heb liever toch nog een stukje hier. Hè? Dat is toch een tamelijk normale gang van zaken. Maar niettemin, van hem staat, hij verachtte de eerstgeboorte. En dat is precies wat later aangehaald wordt, dat niet iemand verachtere van de genade Gods. En verachteren wil zeggen dat hij ten achter gesteld wordt. Wel, dat is wat Esau deed. En niet bij deze gelegenheid. En hij heeft het eerstgeboorterecht ook niet meer gekregen. Al moet ik er meteen bij zeggen dat hij daarmee een type is natuurlijk van Israël, dat het eerstgeboorterecht kwijtraakte, omdat het namelijk ging naar de gemeente. Maar Israël blijft natuurlijk toch ook in de toekomst de eerstgeborene onder vele volkeren. Wel niet boven de gemeente, maar over de rest van de volkeren is Israël wel degelijk de eerstgeborene. Dat is een andere manier van rekenen, maar het is wel zo. En zo is met Esau ook. Want Esau vroeg later aan Isaac, maar is er dan helemaal geen zegen meer? Toen zei Isaac, jawel, kom maar hier. En ik kreeg alsnog een zegen. Want zoals Esau gezegend werd door Isaac, zo werd Ismaël gezegend door Abraham en zo werd Israël gezegend door de Heer. Maar Isaac staat boven Ismaël, zoals Jacob staat boven Esau en zoals de gemeente staat boven Israël. Dat is maar een deel van de toepassingen trouwens. Want daarnaast hebben we nog een andere toepassing die in Hebreeën 10 natuurlijk ook niet genoemd wordt. Dat is namelijk dat het natuurlijke, het oude volk, zijn eerstgeboorterecht verliest, maar dat het alsnog eerstgeboorterecht krijgt in de opstanding. Dan is het het tweede volk. Want Jacob, van Esau en Jacob zijn niet alleen een type van Israël ten opzichte van de gemeente, maar het is ook een type van het natuurlijke volk, levert onder de wet en onder het oude verbond, en daarna Jacob als type van Israël onder het nieuwe verbond, wedergeboren. Dat is de andere kant, hè? Dus het heeft twee toepassingen, maar diezelfde toepassing hebben we in verband met Isaac ook al eens besproken. Ismaël en Isaac zijn een beeld van Israël onder de wet en de gemeente, maar het is net zo goed een type van Israël onder de wet en daarna een wedergeboren Israël in de dagen van de wederkomst en de openbaring van het koninkrijk. Die typen die gaan dus inderdaad dubbel op. En dat zit hem weer in het verschijnsel dat de gemeentelijke waarheden verborgen liggen achter die van Israël. Zodat ook als je de hele gemeente uit de Bijbel kwijt bent, dan heb je nog altijd een toepassing van al deze profetieën. Ook die van Esau en Jacob en van Ismaël en Isaac. Dan zijn ze van toepassing op Israël onder de wet en daarna Israël onder de genade van het nieuwe verbond. Straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Nou, dan laten we het bij. Ja, dan laten we het bij. Want het is alweer erg laat. We zullen danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we mochten komen tot die gemeente van eerstelingen. Dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw licht en gemaakt hebt tot eerstelingen van een nieuwe schepping en ons een dubbel deel, het hemelse deel, ook geschonken hebt. We danken u, Vader, dat wij die genadetroon mogen kennen. Een troon waarop niet zozeer onze koning, maar zeker wel onze hoge priester gezeten is. Onze middelaar, onze voorspraak, degene die voor ons bidt, degene die onze zaken behartigt en die ons volkomen kan zalig maken. We danken u dat genade heerst in onze dagen. En dat we daaruit mogen leven en daaruit ook anderen tegemoet mogen treden. We danken u, Vader, dat we in die rijkdom en in die vrijheid ook mogen staan en daarin ook mogen toenemen, steeds meer mogen zien de grootte van de rijkdom van uw genade. We danken u daarom ook dat we deze avond uw woord mochten openen en mochten zien hoe deze oude geschiedenis ons spreken over de zaligheid die aan ons is geschied. We bidden u dan ook met vrijmoedigheid of u ons nabij wilt blijven, ook in de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons bewaren, wilt u onze harten en ogen richten op u, opdat we gevuld zouden worden met uw woord en met uw genade. Wilt u gestalte nemen in ons leven? Wilt u onze levens dienstbaar maken aan uzelf? Opdat we zouden leven inderdaad tot eer van uw naam. En opdat we inderdaad als uw dienstknechten zouden prijzen. U die ons getrokken hebt uit deze vergankelijke wereld. En ons gemaakt hebt tot nieuwe schepselen in Christus. En tot eerstelingen van dat koninkrijk wat u beloofd had. We danken u, Vader, dat we uit uw rijkdom en uit uw genade mogen leven. Amen.